Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we dan nu met elkaar gaan zingen van Psalm 111, het eerste en het vijfde vers. Psalm 111, 1 en 5 zingen we nu. Laten we nu samen ons christelijk geloof belijden en dat bevestigen met het zingen van Psalm 145, het tweede vers. Psalm 145, vers 2. We belijden ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en voegen ons zo in de stroom van belijden de eeuwen door en de wereld over. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één Heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen de Heere danken dat we ook vanmiddag bij elkaar mogen zijn in zijn huis. En laten wij bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God in de hemel, Heilige God, barmhartige Vader. Wij danken u dat we vanmiddag weer bij elkaar mogen zijn hier in uw huis, rond uw woord, dat u onszelf daartoe bijeenbrengt. Want we beseffen dat u het bent, en daar danken wij u voor, dat u het bent die zoveel band aan uw woord en aan uw gemeente in ons leven gaf en liet, dat wij hier mogen zijn, bij u, in het licht. Wij danken u voor uw grote en oneindige trouw daarin. We hebben vanmorgen gehoord vanuit uw woord over het volk Israël. En wij kunnen als christelijke gemeente niet belijden dat we beter zouden zijn. En dat het voor u gemakkelijker zou zijn om met ons om te gaan dan met Israël. Integendeel. En daarom verwonderen wij ons erover dat u altijd weer vanuit dat grote van de verzoening van Jezus Christus naar ons om wilt zien. U naar ons toe wilt buigen en uw woord wilt spreken in ons midden. En het zo wilt spreken, ja, dat wij dan ook alle reden vinden om onze stem met aller lofzang te paren, ons te voegen in het grote koor van hen die zich verwonderen over u en die uw naam loven en prijzen. En wij vragen u daar eerbiedig om, Heere. Geeft u ons daar een open oor en een open hart voor om uw woord te horen, dat het evangelie bij ons binnenkomt en ons geloof verdiept, onze vragen verstilt en ons verzet verbreekt. En dat zo de lofzang wordt geboren uit het diepst van ons hart en wij uw naam mogen loven en prijzen. Heren, Wij bevelen elkaar daarin bij u aan. Want u weet het beste wat in ieder van ons nodig heeft. Of we nu oud zijn, of jong zijn, of kind zijn. U kent ons hart. En zo mogen we bij u komen. Zeker in het weten en het belijden dat wij geen rechten kunnen laten gelden voor uw aangezicht. Maar dat we ons wel mogen toevertrouwen aan uw genadige beloften. Dat u ondanks alles onze genadige en barmhartige God en Vader wilt zijn. En daar bidden we u hartelijk om. Zodat uw geest uw woord openlegt. En wij horen en geloven. Heren, wij bidden voor hier in de kerk. Wij bidden ook voor allen die met ons mee mogen luisteren of kijken. Nu of op een ander moment. Wilt u troosten en bemoedigen en geef dat uw woord in stille huiskamers. Of misschien in verpleegtehuizen of verzorgingstehuizen of waar dan ook. Dat uw woord daar ook haar kracht doet. En mensen troost en bemoedigt. We bidden samen voor heel uw kerk overal op deze wereld. En bijzonder ook voor haar waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Heere, wil moed geven en trouw. En hoe wonderlijk en onmogelijk dat soms ook lijkt, dat toch ook in die samenlevingen er rust komt en openheid komt. Voor u, de levende God, die zich geopenbaard hebt in de Heer Jezus Christus, en mag ook uw volk Israël dat leren erkennen in de overgave aan uw openbaring in hem. En geeft u ook vrede en verzoening bij het wonen in het beloofde land. Heere, ontferm u zo over ons. U weet wat ons bezighoudt. U weet waar onze gedachten allemaal heen kunnen gaan en wat ons vervult. Maak het open, maak het stil, maak het, geef aandacht voor u. Rust in ons hart om ons te verwonderen over u. Getrouwe God en Vader in de Heer Jezus Christus. Hoor ons uit genade. Amen. Wij gaan de Heilige Schrift openen en dat doen we bij de profetie van Zacharia. Zacharia 4. Zacharia 4 en we lezen vers 1 tot en met 14. Dat is het vijfde visioen dat Zacharia zag. In een eerdere dienst hier heb ik al eens eerder over een eerder visioen gepreekt. Misschien dat u zich het nog herinnert. Maar nu gaat het vanmiddag over het vijfde visioen. Zacharia 4, vers 1 tot en met 14. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij, zoals iemand die uit zijn slaap wordt wakker gemaakt. En hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik zie en zie een kandelaar, geheel van goud met een olifantje aan de bovenkant ervan, en daar bovenop 7 bijbehorende lampen met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met 2 olijfbomen ernaast. 1 aan de rechterkant van het olifaantje en 1 aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met me sprak, mijn heer, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met me sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? En ik zei, nee, mijn heer. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Wie bent uw grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep. Genade, genade, zei hem. Het woord van de Heere kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u heeft gezonden. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. Die zeven zijn de ogen van de Heere die over heel de aarde trekken. Daarna antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die twee olijftakken die door twee gouden buisjes die olie uit zich weg laten lopen? Toen zei hij tot mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, meneer. Daarop zei hij, dit zijn de twee gezalfden die bij de Heere van heel de aarde staan. Tot zover de schriftlezing. Ik wil proberen met u de boodschap van dit nachtgezicht te verstaan en ook voor onszelf te horen vandaag de dag. En ja, als kerntekst geldt natuurlijk eigenlijk vers 2, want daar wordt dat licht getoond. Daarom lees ik dat nog maar een keer. Hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik zie en zie een kandelaar, geheel van goud, met een olifantje aan de bovenkant ervan en daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen die daar boven zitten. Tot zover. Ik heb boven de preek gezet een uitdrukking uit een lied, een opwekkingslied. Een stralend licht voor de volkeren. Een stralend licht voor de volkeren. U kent dat misschien. Maak ons tot een stralend licht voor de volkeren. Dan gaan we eerst nadenken over het gezicht van dat stralende licht. Dus die kandelaar met al dat licht. Dan, ja, dat komt hier ook heel duidelijk aan de orde, van hoe word je dan een licht? Hoe komt dat licht er? Dus de verwerkelijking daarvan, de realisering, zeg maar, daarvan. En derde, dat staat dan aan het eind van dit gedeelte, ja, wat is het diepste geheim daarvan? Ja, dat is natuurlijk die olie. Dus stralend licht voor de volken, het gezicht daarvan, de realisering, de verwerkelijking daarvan en ook het geheim daarvan. Voordat we daar met elkaar over gaan nadenken, zingen we uit Psalm 33, vers 8 en 9. En dan is er de collecte, of zijn er de collectus. En mag u uw gaven uit liefde geven. Dat is eerst voor geloven in Spangen, diaconale collecte. Dan voor de instandhouding van de eredienst. En tenslotte ook nog voor het kerkgebouw. Graag bij u aanbevolen. Dus Psalm 33, vers 8 en 9 zingen we nu. Laten wij antwoorden op de verkondiging met de zingen van Psalm 69, 14e vers. Psalm 69, vers 14. Ik zie dat er ook nog wel wat kinderen hier en daar vanmiddag in de kerk zijn. Fijn. Misschien ken jij dat liedje wel. Ja, toen ik klein was op de lagere school, toen zongen we dat ook al. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als lichtjes schijnend in de nacht. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Maar ja, je weet het ook wel, het is nog wel eens anders, hè? Dan ben je helemaal niet een lichtje. Als je bijvoorbeeld meedoet aan het pesten van het meisje in de groep, of als je niet helemaal eerlijk bent, en noem al die donkere dingen maar op. En toch mag je een lichtje zijn. En hoe dat kan en hoe dat is, dat horen we hier in dit Bijbelgedeelte. U hebt het vanmorgen gehoord. Het volk Israël was alles behalve een stralend licht voor de volken geweest. Het had zich misgaan in de afgodendienst en de overtreding van Gods goede geboden. Hebzucht en wellust voerden de boventoon in het volk en voor wezen en voor weduwen en vreemdelingen werd niet meer gezorgd. Duisternis onder het volk. Ja, en dan kan het oordeel van de Heere ook niet uitblijven. En het was gekomen, ingrijpend en radicaal. Stad plat gebrand, tempel verwoest en het merendeel van het volk afgeslacht of in ballingschap weggevoerd. Nou, dan lijkt het toch wel van die prachtige beloften, bijvoorbeeld van Jesaja, toch helemaal niets meer terecht te komen. De Heere zal zijn licht doen opgaan over het volk en de volkeren die zouden van heinde en ver komen om in dat licht te wandelen. Om zich door dat licht te laten verlichten. Inderdaad, Israël stralend licht voor de volkeren. Maar nu duisternis. Duisternis van oordeel en gericht. En toch mag er door de profeet Zacharia namens de Heere meer gezegd worden. Een meer dat haar diepste geheim vindt in de genade en de trouw van God. In zijn toorn heeft hij aan zijn ontfermen gedacht. En dan is een deel van het volk teruggekeerd. En mag het weer in en bij Jeruzalem wonen. En is er zelfs al een begin gemaakt met de herbouw van de tempel. Maar, ja, dat is wel allemaal wel erg schamel en erg pover. Vooral als je dan denkt aan die grote en heerlijke belofte van Jesaja en Jeremia en ook Ezechiël, die profeten mochten uitspreken. En je kunt je voorstellen, gemeente, dat menig Israëliet van toen, die daar in Jeruzalem woonde, de moed verloren heeft. Wordt dat nog wat met ons volk? Wordt dat nog wat met onze stad en met de tempel? Wel goed om daar even bij stil te staan, denk ik. Want er worden ook van de christelijke gemeente en van iedere gelovige hoge dingen uitgesproken in de Bijbel. Inderdaad, een heilig volk, een verkregen volk, een volk van koninklijke priesters. Ja, inderdaad, een volk, een stralend licht voor de volkeren. Wordt dat nog wat? Met al die ontuchtschandalen, het haantjesgedrag in plaats van nederigheid, die verwijdering in plaats van verbondenheid en liefde. En ja, ook persoonlijk, je mag als licht schijnen op de plek waar God je gesteld heeft, maar wordt dat wat? En juist als God een begin gemaakt heeft, een nieuw begin gemaakt heeft in je leven, dan breng je ervan terecht. Jezelf valt jezelf zo tegen, je valt God zo tegen. Nu, In zo'n situatie, in die mismoedigheid, klinken hier deze profetieën van Zacharia. Door zijn dienst bemoedigt de Heere zijn volk. Het mag zich niet en het hoeft zich niet te laten gaan in mismoedigheid, in gelatenheid en al helemaal niet in cynisme. En de gezichten die hij mag doorgeven, die bevatten een boodschap vol troost, bemoediging. Hier dus het vijfde gezicht. In het vorige zag hij hoe Jozua, de hoge priester, gereinigd werd en hersteld in zijn ambt. Maar, goed begrijpen, dat is het perspectief ook van deze nachtgezichten. Het ging niet alleen maar om het herstel van hoe het geweest was, hoe het vroeger was. Nee, het stond in het perspectief van wat komen zou. De toekomst. Gods knecht, de spruit, zou komen. En dan zou alle ongerechtigheid op één dag worden weggenomen. En dan zou het gewone, pure leven voor Gods aangezicht aanbreken. Dus die nachtgezichten zien in het perspectief van de toekomst. Nou, in dit gezicht ziet Zacharia dus een kandelaar. En als je het vergelijkt, dan is het duidelijk dat nu de uitlegengel er weer is. Die was er bij het vorige visioen niet nodig, want Jozua was voor Zacharia een bekende figuur, vertrouwde figuur. Maar nu weer allerlei symbolen, gestalten, figuren die uitgelegd moeten worden. En het viel mij ook op, misschien is u dat ook wel opgevallen bij het lezen, het viel mij ook op dat Zacharia wakker gemaakt moest worden. Hij was kennelijk in slaap gevallen. Dat laat zich ook wel een beetje begrijpen, want ik denk dat dat best geestelijke concentratie heeft gevraagd van Zacharia, die visioenen die aan hem voorbij trokken. U weet dat misschien, lichamelijke arbeid kan je enorm uitputten, maar geestelijke arbeid misschien nog wel meer. Echt geconcentreerd bidden, echt geconcentreerd Bijbel lezen, echt geconcentreerd naar een preek luisteren, niet het alleen maar aanhoren, maar echt zo horen dat je het ook verwerkt, dat je er wat mee kan doen. Ja, dat vraagt inspanning. Ik denk maar aan mijn oude moeder. Toen ze oud geworden was, had ze er verdriet van. Had ze twee preken op een zondag eigenlijk niet helemaal goed meer verwerken kon. Zacharia was in slaap gevallen. En dat wordt hem niet verweten. Maar hij wordt wel wakker gemaakt. Want wat hij zal gaan zien, dat zijn geen dromen. Nee, dat zijn visioenen die hij zien zal in wakende en zien moet in wakende toestand. En dan beschrijft Zacharia op de uitnodiging van de engel van de Heere wat hij ziet. En hij zegt tot twee keer toe, ik zie en zie. Dat heeft ook iets van concentratie. Niet van zomaar kijken. Nee, ik zie en zie. Met alle aandacht. Goed, en dan ziet hij dus een kandelaar. Die straalt en die glanst, want die is helemaal van goud. Maar het is wel een beetje een ingewikkelde kandelaar, hoor. Ik heb bij de voorbereiding van de preek geprobeerd hem te tekenen, maar nog ben ik niet zo'n tekenaar, maar goed, toch geprobeerd. En dan is het best moeilijk. Het is een kandelaar en aan de bovenkant zit dan een soort oliereservoir. Het is dus duidelijk geen kandelaar met kaarsen, maar een olielamp. En boven dat oliereservoir zitten dan 7 lampen. Dus 7 pitten, lampjes met pitten waar dan olie heen gaat en die kun je dan aansteken. Tot zover is het natuurlijk nog wel aardig voorstelbaar. Maar dan lezen we in de tekst ook dat er aan iedere lamp, ieder van die 7 lampen, zitten dan weer 7 toevoerbuisjes. Dus moet je dat dan misschien zo voorstellen dat er 7 pitjes aan iedere lamp zaten en dan 7 buisjes. Nou, dat is dus 7 keer 7, 49. dus heel wat licht. En als je bedenkt dat 7, dat weet u misschien in de Bijbel, 7 getal van de volheid. Dus inderdaad een stralend licht. En dat moet inderdaad op Zacharia ook wel behoorlijk indruk gemaakt hebben. Over een paar weken dan is het weer advent en dan gaan al die lichtjes weer branden. Dat heeft iets fascinerends, iets betoverends. Nou, zo moet dat op Zacharia zijn overgekomen. En dan aan iedere kant van die lamp 2 olijfbomen met takken die zorgen voor de olie. Ja, wat betekent het allemaal? Wat is dit? En dat vraagt Zacharia dus ook aan de uitlegengel. En dan merk je in wat er volgt dat het eigenlijk gaat in eerste instantie over de herbouw van de tempel. Je zou even kunnen denken aan die 7-armige gouden kandelaar in het heilige. Maar deze lamp is toch ook weer helemaal anders. Dus het gaat inderdaad om, in eerste instantie, om de herbouw van de tempel. Maar dat moeten we ook wel weer goed zien. Daarom zei ik dat aan het begin al. Het gaat niet alleen maar om die tempel. Het gaat om het hele toekomstperspectief. Het gaat uiteindelijk om het herstel van het volk onder de heerschappij van de Heere. Zijn rijk van vrede en gerechtigheid, zijn licht zal stralen over Israël. En dat zal dan een voorteken zijn van wat aanlichten zal over heel de wereld. En natuurlijk, dat is die, zeg maar, die stralende toekomst die komen zal. Maar natuurlijk, het hart daarvan is wel de tempel. Want zonder verzoening kan er geen gemeenschap zijn met God. Israël zal wel een stralend licht voor de volkeren kunnen zijn, maar alleen rondom de altaren van de Heere. Ja, anders is er alleen maar duisternis en schuld, zonde. En dat reikt natuurlijk, ja, laten wij ook eerlijk zijn, dat reikt over Israël heen. Naar de gemeente van het Nieuwe Verbond, dat reikt over Israël en die gemeente heen naar u, naar jou, naar mij. Wij mogen schijnen als lichten te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Maar dat kan toch niet zonder verzoening. Anders zouden we voorbij gaan aan de werken van de duisternis waarvoor we gekozen hebben en blijven kiezen. Dan plak je een pleister op een wond die niet is schoongespoeld. En dat komt niet goed. Er is verzoening nodig. Er is een tempel nodig. Er is een offer nodig. En het evangelie van het Nieuwe Verbond is dat dat offer er helemaal is. Jezus bracht het op Golgotha. Het offer waardoor het Koninkrijk van God weer echt helemaal realiteit worden kan, waardoor echt alleen maar, ja, vrede en vreugde te vinden is. Goed, we hebben het een beetje voor ons. Die kandelaar, dat licht, dat stralende licht voor de volkeren. Maar ja, hoe zal dat nou werkelijkheid worden? Dat was het tweede, hè? De verwerkelijking. Tempel zal herbouwd worden, het volk hersteld, maar hoe? En dan klinken die u misschien wel bekende woorden van niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Daar moet het volk, daar mag het volk het dus van verwachten. Nou, je kunt je voorstellen dat het volk daar in Jeruzalem, ik zei al aan het begin, het was allemaal maar een beetje schamel en pover. En je kunt je voorstellen dat het volk gedacht heeft, ja, als we nou maar met meer mensen waren. Of als het nou maar een beetje was zoals in de tijd van David en Salomo, dan hadden we tenminste de middelen om er een prachtig gebouw te realiseren. Prachtige tempel. En dan zouden we ook een sterk leger hebben om ons te verdedigen tegen de mensen die dat willen voorkomen. En nee, zegt de Heer. Nee. Daar moet je niet van verwachten. Niet in de eerste plaats. Niet van kracht en niet van geweld. Je mag het van mij verwachten. Van mijn geest. In Psalm 33 hebben we precies hetzelfde gezongen. Koning wordt niet behouden door een groot leger. Een held niet gered door grote kracht. Een paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkte. En de jongens en meisjes weten ook wel een voorbeeld uit de geschiedenis van Israël. Dat je het echt niet van grote kracht hoeft te verwachten. Jongens, hoe was het ook weer met die Goliath? Hoe is die Goliath verslagen? Niet omdat David zo sterk en stoer was, maar omdat de Heere hem hielp. Mijn geest. Ja, inderdaad. Mijn geest. Ook niet je eigen geest dus. He, dus niet lichamelijke brute kracht, maar ook niet je geestelijke slimheid en sluwheid. Het zal je niet baten. Door mijn geest wordt het realiteit. En weet je, dan kan er van alles in de weg staan. Allerlei belemmeringen, allerlei bezwaren. Niets kan het tegenhouden. Ook niet die grote berg van vers 7. Moet u maar even denken aan het puin van de verwoeste stad en de verwoeste tempel. Kennen we wel een beetje, denk ik, hè? Van de beelden van de verwoeste steden van Syrië. En als je die beelden aan je voorbij ziet trekken, dan denk je, hoe moet daar ooit nog wat van komen? Hoe moet dat nog goed komen? Nou, zo keek het volk ook tegen die puinbergen aan. Maar de Heere belooft, het wordt allemaal opgeruimd. Het wordt een vlak veld. Tempel zal worden herbouwd en de sluitsteen wordt aangebracht. Dat is die steen, de sluitsteen wordt aangebracht. En dan zal het volk verwonderd uitroepen, wat een genade. Wat een genade en gunst van God. Maar niet door kracht, niet door geweld. Door mijn geest. Ja, dat vraagt ook een stukje bezinning van ons gemeente, toch? Waar verwachten wij het van? Christelijke kerk, christelijke gemeente, voor onszelf. Dat wij inderdaad dan een licht op de kandelaar zijn in onze samenleving, in Nederland, in Europa, hier in Noordwijk, maar ook in onze buurt, onze familie, op ons werk. Kunnen wij het soms ook zo, ja, toch een beetje van kracht en geweld verwachten. Als we nou maar als kerk zorgen voor een goede publiciteit. Als we nou maar prominent aanwezig zijn op internet, tv, radio. Als we nou maar een goed programma hebben om de gemeente missionair bewust te maken. Als we maar creatief en inventief genoeg zijn, dan moet het toch kunnen. Dan moeten we toch onze plaats in de samenleving kunnen terugveroveren. En persoonlijk, als we nou maar trouw strijden tegen de zonde, als we nou maar trouw trainen voor geestelijke groei, cursussen volgen, conferenties aflopen, dan moet het toch wat kunnen worden met ons christen zijn. Ja, maar de Heere zegt ook vandaag, vanmiddag, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest. Maar betekent dat dan dat je dus maar lijdelijk moet toezien, concreet? Of een heel concreet Gods water maar over Gods akker moet laten lopen? Nee. Dat nou ook weer niet. En als ik dat zo zeg, nee, dan riskeer ik dat we het toch weer van onze activiteit gaan verwachten. En toch zeg ik dat. Want dat wordt hier ook duidelijk. Het volk Israël mocht echt niet achteroverleunen in een luie stoel. Moest aan de slag. Krachtig hebben de profeten Zacharia en Haggai daar ook op gewezen, daarvan getuigd en het volk daartoe aangespoord. En ze hebben het volk zelfs verweten en gezegd, ja kijk eens, jullie wonen in prachtige huizen. En moet je eens kijken hoe de tempel van de Heere erbij ligt, dat kan toch niet? En Zacharia krijgt in dit gezicht ook te horen, bij dit gezicht ook te horen, dat de handen van Zerubabel begonnen zijn, het huis gefundeerd hebben, begonnen zijn met de herbouw van de tempel, en dat die handen van Zerubabel dat ook zullen afmaken. Maar dan moeten die handen het dat natuurlijk wel doen. En er staat ook een heel merkwaardig zinnetje. Misschien ben u er wel even op gestuurd toen we het lazen. Een heel merkwaardig zinnetje. In, wat die engel aan, naar aanleiding van dat gezicht zegt. Dat die zeven, dus vers 10. Dat die zeven blij zijn als zij het tinnen gewicht zullen zien in de handen van Zerubabel. Nou, dat lijkt wel een mystiek zinnetje. Hè? Dat die zeven blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de handen van Zerubabel. Het tinnen gewicht, wat is dat? Dat is het paslood. Waarmee je de muren zo recht mogelijk opmetselt. En die zeven ogen, dat staat erbij. Die kun je ook in het vorige gezicht terugvinden. Die zeven ogen, dat zijn de ogen van de Heere. Die over zijn huis waken, dat komt in het vorige gezicht aan de orde. Maar hier staat dat die zeven ogen van de Heere, dus dat de ogen van de Heere blij zijn als ze zien dat Zerubabel aan het werk is om de tempel te herbouwen. Dus dat mag je weten. Heel simpel. Dat de Heere blij is, er blij mee is dat jij je inzet voor de gemeente. Voor zijn koninkrijk. Dus inderdaad, toch maar goede plannen bedenken. Dus inderdaad, toch maar creatief en inventief zijn. En ook maar gewoon trouw zijn in alle kleine voorkomende dingen. En persoonlijk, je toch maar oefenen om heilig, om gelovig en heilig te leven met alle middelen die de Heere daarvoor geeft. Maar weet je, grote vraag is wel, hoe doe je dat? In welke gezindheid? Krampachtig, omdat je het van jezelf verwacht, omdat jij het moet doen? Dan zit je dus op het verkeerde spoor. We mogen vertrouwen dat God het zal doen. Ik vind het altijd weer prachtig, hè, bij die Rode Zee. Die Rode Zee, dan staan ze daar voor die Rode Zee. Ja, en hoe moet het nou? Hoe moet het nou? Ja, en dan zegt Mozes, wees nou maar stil. De Heere zal voor u strijden. Daar heb je eigenlijk het mooiste. Ik zou zeggen het teerste, het diepste van de houding van het geloof. Stilheid. Stilheid, rust. Jesaja zegt het ook. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Gemeente, u weet net zo goed als ik wat een enorme stress er in onze moderne wereld is. We willen zoveel en we moeten zoveel en het liefst zo snel mogelijk. Want ja, het leven is kort en je moet er toch wat uithalen, je moet toch wat bereiken. Een christenmens, die mag stil zijn. Ik zou haar zeggen, een beetje relaxed. Een beetje relaxed. Omdat je het weet. De Heere belooft. Hij die u roept is getrouw en hij zal het ook doen. Laten we toch vooral proberen. Een beetje ook, ja, toch wel een beetje oefenen om daaruit te leven. Daar bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld. Er zijn tig voorbeelden te bedenken. Maar ik noem maar een voorbeeld. De opvoeding van je kinderen. Nou, daar kan zo'n enorme druk op staan. Hè? Oh, je moet toch vooral dit en je moet toch vooral dat. Want stel je voor dat het verkeerd gaat. En ik zeg niet dat het niet verkeerd kan gaan. Maar laten we ook nog een keer vertrouwen op de Heere, gemeente. Toch? Laten wij ook nog een keer vertrouwen op de Heere. En zo is het met zoveel andere dingen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Weet je wat het overigens niet betekent? Dat betekent niet dat de Heilige Geest geen kracht zou gebruiken. Dat de Heilige Geest geen kracht zou gebruiken, maar dat is wel een hele andere kracht. Dat is de stille, onweerstaanbare kracht van Gods liefde in Christus. En daarmee dringt hij zomaar een mensenhart binnen. Het meest verharde en verstokte mensenhart. En daarmee weet hij al die bergen van verzet en al dat puin van onze zonde zomaar op te ruimen. Je kunt er zo zwaar aan tillen, hè? Toch?
Je kunt er zo zwaar aan tillen aan al die, ja, aan al die tegenheden van het moderne leven waarin je staat. En je kunt er zo zwaar aan tillen aan al die onmogelijkheden van je eigen hart. Maar de geest werkt onweerstaanbaar. Die is prachtig onder woorden gebracht in de Dordtse leerregels. We denken daar nu aan, 400 jaar, Dordtse leerregels. Prachtig onder woorden gebracht. Hoe de Heilige Geest werkt, ik citeer het maar even. Het is een volstrekt bovennatuurlijke. Dat betekent dus, je kunt het niet beredeneren. Het gaat boven de natuur uit. Boven de wetten en de regels van de psychologie of van de natuurkunde of wat dan ook. Maar het gaat er bovenuit. Het is bovennatuurlijk. Het is zeer krachtig. Dat zei ik al. Het dringt het meest verharde hart binnen. En dat meisje of die jongen die zich altijd zo verzetten, die breekt zomaar in tweeën. Die komt open voor het wonder van Gods liefde, zeer krachtig. En tegelijkertijd, o zo tedere, zeggen de Dordtse leerregels, o zo tere werking, wonderbaar, verborgen, onuitsprekelijk. Nou, als de Heilige Geest dan zo werkt, en zo werkt hij, dan is er toch alle reden om het van hem te verwachten. Het is altijd weer heel prachtig om te lezen hoe Bonhoeffer, u hebt er misschien van gehoord, dominee die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is omgebracht vanwege zijn verzet tegen Hitler en ook meegedaan aan een aanslag tegen Hitler. En die had al een beetje een gevoel van hoe dat nou allemaal zou worden met de kerk in de moderne wereld. Hoe moeilijk dat zou kunnen worden. En wat zegt hij dan? Wat staat ons te doen in die moderne wereld? Drie dingen. Eenvoudig te onthouden. Bidden. Het goede doen. En wachten op God. Daar heb je het. Wachten op God. En weet je, gemeente, dan soms zomaar in allerlei kleine dingen. In allerlei kleine dingen ligt zomaar op dat de Heere God het ook werkelijk aan het maken is. Dat er werkelijk iets aan de hand is. En dan lijkt het soms alsof er van die belofte van de Heere helemaal niks meer terechtkomt. En je niks meer ziet en niks meer hoort en niks meer voelt. En toch, hou bij dat stille wachten. Hou bij dat stille vertrouwen op de Heere. Je ogen en je oren goed open. Soms zomaar in een klein ding zie je de Heere aan het werk. Ja, dat volk Israël moest dat ook wel even goed leren. Want die tempel, ja, die werd herbouwd. En er was ook al een begin. Maar er waren mensen die de tempel van Salomo al gekend hadden. Die schudden hun hoofd. Die zeiden, sorry, dat wordt helemaal niks. Wordt helemaal niks. Lijkt er niet op. Nou, kun je een beetje voorstellen. Maar Zacharia zegt in de naam van de Heere. En toch moet je dat fundament dat gelegd is. Dat kleine ding. Dat moet je niet verachten. Kijk, je kunt ook als gemeente zo gefocust zijn op massale groei. Dat je die ene jup die tot geloof komt de moeite niet waard vindt. En je kunt zo gefocust zijn op de radicale omkering van je kinderen. Omdat ze zulke andere wegen gaan. Dat je geen acht slaat op dat kleine moment waarin ze even laten merken dat er toch meer is in hun leven. Onrust, openheid voor hogere dingen. We zijn soms zo gefocust, ook in het persoonlijke leven, op de grote, de indrukwekkende dingen. En we vergeten, we slaan geen acht op dat ene woord van God. Die ene tekst die ons niet meer loslaat. We slaan geen acht op die ene psalmregel of regel van een lied die maar in ons blijft zingen. Veracht de dag der kleine dingen niet. Er is een mooi lied dat zingt het zo. Als het ware zingt het dat biddend. En laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren, om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet. En dan niet alleen maar de hemel, maar het hele koninkrijk van God. De gouden lichtstad met de parelen poorten. Een zee van licht. Ja, en dan het geheim, als het derde, hè? Waar komt die olie vandaan? Hoe kan die lamp branden? Of anders gevraagd, waar komt de geest vandaan? Want die olie is eigenlijk het beeld van de geest. En dan zijn we bij de laatste versen van ons Bijbelgedeelte. Ja, Zacharia heeft nu heel wat te horen gekregen, maar ja, wat moet hij zich nu voorstellen bij die olijfbomen? Ik denk dat het niet zomaar is dat dat aan het eind komt. Het zou wel eens kunnen zijn dat het daarom is dat dat het belangrijkste is. En het is ook heel opmerkelijk dat Zacharia dat zelfs twee keer vraagt. Zo belangrijk vindt hij het om dat te weten. En dan horen we in het laatste vers het antwoord van de uitlegengel. Dat zijn de twee gezalfden die bij de Heren van heel de aarde staan. Die dus zijn voor het aangezicht van de Heren. Ja, wat wordt daar nou mee bedoeld? Ik zou haast zeggen, als u het weet, mag u het zeggen. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, er zijn heel veel uitleggers die denken dat hiermee bedoeld worden Zerubabel en Jozua. Zerubabel als de leider van het volk en Jozua als de priester van het volk. En dat zou dan betekenen dat die dus eigenlijk de bron van de olie zijn. Althans, dat de Heere God door middel van die mannen, die getuigen, de olie geeft. Dat God dus, als je daar verder over nadenkt, dat God dus werkt door ambtsdragers. En misschien is het wel goed om elkaar daaraan te herinneren. Dat de Heilige Geest ook werkt door ambtsdragers, door ambten in de gemeente. We denken wel eens van, nou ja, de kerk met die ambten en zo, dat is allemaal uiterlijk, dat is allemaal instituut en dat is formeel. Het gaat om het vrije, spontane werk van de Heilige Geest en gelukkig, dat is er ook hoor, dat wil ik niks van afdoen. Gelukkig is dat er, maar dat neemt niet weg. Dat de Heere ook door die ambten wil werken. Die daar gebruik van wil maken. En als de Heere daar gebruik van maken wil, dan moeten wij er ook maar gebruik van maken, denk ik. Bij de prediking. En in het gesprek op huisbezoek, in vermaning en bemoediging. En in het dienstbetoon, die diaken. Allemaal dingen waardoor de olie van de geest ons wil toevloeien. Toch... zou het hier nog wel eens een spade dieper kunnen gaan. Want het probleem is, de olie waar het hier over gaat, is niet de gebruikelijke zalfolie. Daar wordt hier in het Hebreeuws een ander woord voor gebruikt. Het gaat om nieuwe, verse olie. En er staat eigenlijk ook niet in de grondtekst, in het Hebreeuws staat ook eigenlijk niet gezalfden. Gezalfden, dat betekent dat gebeurt aan je, je wordt gezalfd. Maar er staat eigenlijk de zalfgevers, de zonen van de olie. En dan kom ik weer even terug bij het begin van de preek. Dat hele visioen, al die visioenen, maar dit ook met name, staat in het teken van, in het perspectief van de toekomst, van dat wat komen gaat. Dus zou het dan niet kunnen zijn, zou het dan niet moeten zijn dat die twee getuigen ook twee toekomstige getuigen zijn? Twee toekomstigen die zullen komen als het rijk van God komt. Dan maak ik een beetje een sprongetje bij de uitleg. Dan denk ik allereerst aan de Heer Jezus. De grote zoon van de olie. Die als hij het oordeel van God over alle ongerechtigheid gedragen heeft, dan wordt het Pasen, maar dan wordt het ook Pinksteren. En dan zegt Petrus, hij heeft van de Vader de geest ontvangen en hij heeft nu uitgestort wat u nu ziet en hoort. En zou dan die geest, zou dat dan niet de tweede getuige kunnen zijn? Het is heel opmerkelijk dat in het evangelie en in de brieven, als het gaat over die nieuwe tijd die aangebroken is met de Heer Jezus, dan is alles nieuw geworden, hè? In die nieuwe tijd, daar speelt de Heer Jezus de hoofdrol en daar speelt de Heilige Geest ook een hoofdrol. Twee getuigen. Jezus zegt, ik getuig van mijzelf niet. Ik getuig van mijn Vader in de hemel. En Paulus zegt, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus als wij om licht verlegen zitten. Als wij om licht verlegen zitten, om de olie, dan mogen wij met alle haarvaten van ons bestaan verbonden zijn aan de Heer Jezus Christus. En alles van Hem verwacht. Hij is het licht der wereld. En wie Hem volgt, die zal in de duisternis niet wandelen. En Hij geeft zijn geest, niet met mate, die het doet oplichten in ons leven. Ja, dan mag je toch in je kleine hoekje een lichtje zijn. En dan zal het licht komen. Het volle licht. Het stralende licht. Ja, want de Heer Jezus heeft niet alleen die enkele mens, die enkele zondaar, die het van hem verwacht, met God verzoend. Niet alleen die privémens, die ene mens, die u mag zijn. Dat u naar hem toe gaat, van hem verwacht, mag u die mens zijn die verlicht wordt door zijn geest. Maar de Heer Jezus heeft niet alleen die ene mens en al die mensen bij elkaar met God verzoend. Paulus zingt het uit. Hij heeft alle dingen met God verzoend. Er komt een hemel en een aarde, stralende en puur. Het licht kan alleen nog maar doorbreken. De lichtstad daalt neer uit de hemel. En de dag van het stralende licht op de kandelaar. Dan zal uw zon niet meer ondergaan. En uw maan zal haar licht niet meer intrekken. Want de Heere zelf zal u tot een eeuwig licht zijn. Wat een perspectief, gemeente. Amen. Laten wij met elkaar danken en bidden. Heere, wij danken u. Wil u ons ook door de boodschap van vanavond richten op u. Met die rijke belofte. En toch gebeurt het. Het is niet van jou afhankelijk. Door mijn geest zal het geschieden. Heere, we bidden. Geef ons dan altijd weer de stille verwachting en de vaste hoop om zo voor uw aangezicht te leven. Ook bij alle teleurstellingen in onszelf en in de dingen om ons heen en in het gemeenteleven soms. Maar dat we het weten mogen. Door alles heen. Het komt. Uw koninkrijk komt. Uw beloften. Die staan. En die liggen vast in het bloed van de Heer Jezus Christus. En nu kan het niet meer misgaan. Het kan niet meer misgaan. In ons eigen leven niet. En in de wereld niet. Welke machten zich ook openbaren. U komt in heerlijkheid. Geef ons, Heere God, dat we in die beweging en in dat perspectief mogen staan en alles van u mogen verwachten. Geef ons ook de stille vreugde ook in alle dingen die we weer doen gaan in de komende week. En er kan ook van alles zijn en het moet ook allemaal gebeuren en het mag ook allemaal gebeuren. Maar geef ons daarin telkens weer die stille vreugde. Dat u er bent en dat u voorop gaat. En dat we leven mogen uit uw genade en trouw in de Heer Jezus Christus. Wees ons zo alle nabij. En draag ons in uw genade en geef, Heere, dat inderdaad de lofzang uit ons hart mag opklimmen. En wij onze stem met alle lofzang paren. En zo dat grote koor van heel de wereld uw naam verhoogt. Gedenk ons en leid ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij nog van Psalm 62 over de stilheid van de verwachting van de Heere. Psalm 62, het eerste en het vijfde vers ook. gaat dan u heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere, onze God. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.